Er is een uitdrukking die in Zen vaak gebruikt wordt en die zegt, die spreekt over alle wezens redden. Ik weet niet of je dat ooit ontdekt hebt, maar het is zo. Wanneer je meer over Zen leest, vroeger of later kom je die uitdrukking tegen. En die uitdrukking is ontleend aan vier geloften die je op je kunt nemen, die bekend staan als de Bodhisattva-geloften. Daar is het de eerste uit. En die eerste die luidt: er zijn ontelbaar veel wezens, ik neem me voor ze te redden. En de strekking van het voornemen is dat hoewel je hier in je eentje en voor jezelf zit te oefenen, dat op den duur dat oefenen toch iets is voor alle wezens met wie je in aanraking komt. Strikt genomen wat daar staat als wezen, dat zijn levende wezens. Hè. Het is het woord dat eigenlijk betekent geboren worden. Dus dat zijn typisch de levende wezens. Of lieve heerspecies ook geboren worden, dat laten we maar in het midden. Maar zoals je weet, wezens in Zen, dat zijn niet alleen de levende wezens, maar het is ook het theekopje waar je straks thee uit drinkt. Dat woord redden is uiteraard een vertaling. En Ton Lathouwers, dat is een zenleraar uit België, die heeft dat vertaald als: ik neem me voor ze te bevrijden. Maar wat ik je wil vertellen is in twijfel trekken of redden of bevrijden zo'n goede vertaling is. En in ieder geval, het woord roept op dat je iets moet doen met die wezens. En dat is maar zeer de vraag. In elk geval, die geloften die worden gereciteerd, als je op de Noorderpoort bent geweest, die maakt het lange reciteren mee, zou ik maar zeggen, niet alleen de Hartsoetra, dan zijn er aan het eind vier regels die heel langzaam gereciteerd worden. Daar staan ze in. Segando. Segan betekent een gelofte afleggen. Hè, of je plechtig iets voornemen. Maar het woordje do, daar wil ik het over hebben. Do kan zijn een zelfstandig naamwoord of een werkwoord. Als zelfstandig naamwoord betekent het veerboot. Vind ik iets ontzettend leuks. Als werkwoord betekent het oversteken. En het woord, oh ja, pardon. Het werkwoord kan gebruikt worden met en zonder leidend voorwerp. Als er geen leidend voorwerp bij staat, dan is het dus iets wat je zelf doet, dan betekent het oversteken. En het wordt uitsluitend gebruikt met water oversteken. En vroeger waren het wel bruggen, maar niet zo vreselijk veel. Dus als je moest oversteken, dan moest het of met een veerboot, of je moest een doorwaadbare plaats doorwaden. Of soms waren er wel bruggen die niet zijn zoals wij onze bruggen gewend zijn, maar het was gewoon een rij stapstenen die net boven het wateroppervlak uitkwamen, als de rivier niet al te hoog stond natuurlijk en waar je kon oversteken. Het betekent dus water oversteken. En als het wel een leidend voorwerp bij zich heeft, dan betekent do overzetten. Iemand overzetten naar de andere oever. Dat is dus of je bent veerman en je steekt dat met een veerboot over. Ofwel wat er in vroege tijden ook was, er waren mensen die als beroep hadden bij een rivier met een doorwaadbare plaats die niet al te ondiep was, die droegen mensen naar de overkant. Dus oude mensen of mensen die vonden dat hun kleren niet nat mochten worden, of soms ook gewoon stukken bagage die mensen hadden. Die droegen ze naar de overkant voor geld uiteraard. Dat is ook do. Dus als werkwoord betekent het mensen naar de andere kant helpen. En dat gaat terug op een vergelijking die de Boeddha in verschillende malen in zijn toespraken heeft gebruikt. En het verhaal gaat als volgt. Stel, zei hij, je loopt langs een rivier. En de oever waar je loopt, die is vreselijk lastig te begaan. Dat loopt gewoon niet lekker. En je ziet aan de overkant dat gaat een stuk beter. Wat doe je dan? Ga je dan daar aan de oever zitten te urmen? Oh, 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 daar aan de overkant is het veel lekkerder, waarom ben ik daar nog niet? En zo. Nou ja, zegt de Boeddha, dat doe je natuurlijk niet. Je haalt een aantal stokken bij elkaar en je vlecht dat met klimplanten aan elkaar. Je maakt een vlot en dan, je hebt geen peddel, maar dat moet dan met je handen. En je steekt zo met dat vlot de rivier over. En wat doe je dan, zegt hij? Denk je dan, oh, ik heb een vlot gemaakt, dat is toch prachtig? En draag je dat op je rug mee? Je zou wel gek zijn, dat vlot laat je daar aan de oever achter, misschien heeft een ander er weer wat aan en je loopt gewoon door. En de Boeddha die had de gewoonte zijn eigen vergelijkingen daarna uit te leggen, wat een reuze opluchting is, want anders kun je er van alles bij bedenken. En in elk geval, het vlot dat staat voor de Dharma. En de Dharma, concreet kun je denken aan alle meditatie-instructies die je kunt opvolgen. En het oversteken met behulp van de Dharma, dat betekent als je in een situatie bent die onaangenaam is en je kunt er wat aan doen, dan doe je dat ook. Dan maak je er een betere situatie van. Of als je een gewoonte hebt waar je ontzettende last van hebt, dan moet je dat vlot, dat is een bredere en moeilijkere rivier, maar de Dharma die vertelt je hoe je dat kan doen. Hè? En dat, daar heb ik wel vaker over gezegd, dat is een heel lang werk, maar goed, hoe dan ook. En dan is het ook, als je aan de overkant bent, dan laat je dat vlot achter. Dat wil zeggen, je moet de Dharma nooit als een absolute waarheid of als iets verheven. De Dharma is niet anders dan een hulpmiddel om onaangename situaties of gewoonten om daar iets aan te doen. Het is niet meer en niet minder. Hoe dan ook. Als je zegt, Sekando, ik neem mij voor, wat neem je dan voor? Mensen over te zetten met een vlot. Dat wil zeggen, ze wegwijs te maken met de Dharma. Dus laten zien hoe je in de situatie waar je dan bent, de situatie die je deelt met die persoon, hoe je daar de Dharma in toepast. Het komt eerlijk gezegd buitengewoon zelden voor dat je dat kan doen door de Dharma in woorden uit te leggen. In verreweg de meeste gevallen gaat dat niet zo. En bovendien, het hangt altijd heel erg van de omstandigheden af. Is het iemand die je toevallig treft ergens, met wie je één keer iets te maken hebt en daarna nooit weer? Of zijn het vrienden en bekenden die je heel vaak ziet? Of is het een partner met wie je samenleeft? Dat maakt allemaal vreselijk veel uit. Laten we maar het gemakkelijkste geval nemen, mensen met wie je zelden te maken hebt. Luister, je komt een winkel binnen. Geen supermarkt, maar een winkel met een toonbank. Er staan een stuk of 7 mensen en je kijkt en je probeert te onthouden wie dat ook weer waren, want er komen natuurlijk voortdurend mensen bij en je schuift op, maar alles staat een beetje door elkaar. Op een zeker ogenblik ben je aan de beurt en op het ogenblik dat je dus verzoek wil doen aan de mensen die daar helpen, dringt een ander voor. Wat moet je dan doen? Het interessante van de Dharma is dat de Dharma neemt geen beslissingen voor je. Die zegt niet wat je moet doen. De Dharma zegt alleen, wat je ook doet, past de Dharma toe. Dat is wat anders. Wat kun je doen? Ja, je kunt ingrijpen of niet ingrijpen. Als je ingrijpt, moet je die persoon duidelijk maken. Dat is niet zo, ik ben aan de beurt. Als je niet ingrijpt, dan gaat hij voor en moet je 1 beurt langer wachten. Zie je het? Het is een simpele situatie. De simpele situaties die zijn onnozel, maar die zijn het makkelijkste te doorzien. Dus daarom neem ik dat als voorbeeld. Hoe pas je de Dharma toe als je tegen iemand zegt, dat klopt niet, ik ben aan de beurt. Dat is heel simpel. Je moet dat gewoon eenvoudig op een natuurlijke manier zeggen als een feit dat je vaststelt. Het is zo. Met andere woorden, de Dharma toepassen is hoofdzakelijk weten wat je niet moet doen. Niet doen Dat is agressief zijn, uitschelden, zeggen dat het een klootzak is en al die dingen meer. Het is hoofdzakelijk wat je niet doet. Je stelt het gewoon als een feit vast. Daarmee bespaar je jezelf ergernis. Je kunt iemand uitschelden, maar als je bezig bent iemand uit te schelden, meestal voel ik mij er tenminste niet zo goed voor. Er zijn mensen die doen niets liever dan andere mensen uitschelden. Maar goed, die moeten dan hun gang maar gaan. Daar heb ik niks mee te maken. Maar je ziet, je doet eigenlijk alleen maar iets met jezelf. Je laat bepaalde dingen na. Heeft dat effect op die andere persoon? In de eerste plaats heeft dat effect op die andere persoon, want die hoeft dus niet ook boos te worden. Hij kan natuurlijk tegenspreken, dan komt er weer een nieuwe situatie. Dat slaan we even over. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ach, wat kan mij te schelen, hij gaat gewoon voor. Hoe pas je daar de dharma op toe? Dat is simpel. Dat is ook iets wat je met jezelf doet. Geen medelijden, geen wrok. Niet zitten te denken, wat, ik was echt eerst. Wat beweert hier, ik heb toch ongelijk. En precies hetzelfde. Je bespaart jezelf de ellende. Maar tegelijkertijd, je ziet hem ook niet dwars. Het doet wel degelijk ook iets met die persoon, altijd. Het heeft altijd invloeden naar alle kanten, op jezelf en op die anderen. Maar het is interessant, redden, bevrijden, je doet eigenlijk gewoon niks. Je zit gewoon je eigen zaak goed te maken. Dat is wat je doet. Je kunt ook denken, ja, maar ik heb dus op dat ogenblik een demonstratie gegeven hoe je de dharma toepast. Heeft die persoon er iets van geleerd? Hier moeten wij met enige treurnis zeggen, dat is zeer onwaarschijnlijk. Mensen hebben niet door wat hier gebeurt. En het is namelijk ook een feit, dat is ook niet een feit waar je vrolijk van wordt, maar waar je realistisch over moet zijn. De meeste mensen zijn niet in staat om iets te leren van de dharma. En waarom niet? Omdat je voor jezelf hebt kunnen vaststellen wat een uitvoerige training er nodig is om dergelijke simpele dingen te doen als ik net verteld heb. Als je het kunt, is het simpel. Maar wat moet je doen? Je moet de situatie scheiden van alles wat je erover denkt. Je moet eerlijk naar jezelf kijken. Je moet je bewust zijn van je beweegredenen. Je moet in staat zijn om niks te doen als er een schadelijke beweegreden is. Je moet in staat zijn in plaats van iets anders te doen, zonder mensen dwars te doen. Daar is een training voor nodig. Als mensen die training niet hebben, dan is het buitengewoon onwaarschijnlijk dat ze iets daarvan leren. Je toont dus de dharma, maar uiteindelijk zit je gewoon jezelf het lijden te besparen. En natuurlijk daardoor ook de andere mensen, maar niet in de zin dat ze er iets van leren. Het is jammer, maar het is zo. En eerlijk gezegd, dat is, je bent verantwoordelijk voor het gedrag dat je zelf vertoont. Je bent verantwoordelijk voor de uitstraling van je eigen gedrag. Je bent niet verantwoordelijk voor wat een ander daarmee doet. Tenzij je verantwoordelijk bent voor die persoon, zoals wanneer het je kinderen zijn. Dat is wat anders. Maar in het algemeen, zeker als het mensen zijn met wie je nooit te maken hebt, je bent niet verantwoordelijk hoe zij reageert. Je kunt het betreuren, je kunt proberen het onaangenaam te voorkomen. Maar uiteindelijk, die neemt zijn eigen beslissing. Ik moet mijn beslissing nemen, hij de zijn. Dat kan niet anders. Ik weet niet of je nog denkt dat redden een prachtige vertaling is, maar ik vind van niet. Ik vind hem behoorlijk misleidend. Redden suggereert altijd dat je iets doet met die andere persoon. Maar nou ja, in zekere zin is dat natuurlijk zo als je hem iets onthoudt. Maar het is niet zo dat je die persoon manipuleert om hem te veranderen. Dat is niet zo. Natuurlijk komt dat wel voor. Ik bedoel, als het gaat tussen vrienden die vragen, wat oefen je, zen, wat is dat dan, wat doe je op zo'n avond, in hoeverre heeft het je veranderd, geef daar eens een paar voorbeelden van, enzovoort. Daar ontstaan heel andere dingen. En als je iemand goed kent, dan kun je hem ook raad geven. Zou je dat niet zo en zo kunnen doen? Of zou zen ook niet iets voor je kunnen zijn? Zodra je iemand kent, dan zijn er andere mogelijkheden. Maar in feite blijft het zo. Je kunt iemand raad geven. Maar die persoon moet natuurlijk besluiten of die dat opvolgt of niet. Dat kan gewoon niet anders. Met andere woorden, in feite als je zegt, ik neem je voor alle wezens te redden, dat is zo de gebruikelijke formulering die de meeste mensen in Nederland gebruiken. De strekking is hoofdzakelijk. In principe kun je dit in iedere situatie toepassen. En in principe zal ik geen enkele situatie uit de weg gaan als ik kan zien daar wat minder lijden te veroorzaken. Ik vind eerlijk gezegd ook dat je altijd zeer realistisch moet zijn en ook inschatten wat kan ik op dit ogenblik hebben. Dat is een buitengewoon belangrijke voorwaarde. In het ene geval, als je meer kunt hebben dan het andere, dan kun je ook verder gaan in de toepassing van de dharma, dat is simpel. En die veranderingen, die moet je ook altijd in het oog houden. Want zoals gezegd, alle dingen hangen van de omstandigheden af. En als je zelf moe en zwak en weet ik veel wat bent, dan moet je daar rekening mee houden. Het merkwaardige is dat altruïsme altijd bij jezelf begint. Dat is iets heel merkwaardigs, maar ik denk dat het werkelijk zo is. Zoals ik wel vaker zeg, jezelf wegcijferen is geen boeddhistisch ideaal. Daar ben ik zeer van overtuigd.